Nieuwe Testament doorwandeld hebben, een ontdekkingsreis hebben gedaan over het Koninkrijk Gods. En vanavond zijn we toegekomen aan het boek Openbaring. Ik lees enkele versen uit dat boek die iets vertellen over koningschap. Het koningschap van de Heer Jezus, maar we beginnen heel erg wat anders in Openbaring 9... Vers 11. Daar gaat het over boze machten, een zwerm sprinkhanen, dat is symbolische taal voor geestelijke machten van de duisternis. En in hoofdstuk 9 vers 11 staat in de Telos-vertaling, zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond. In het Hebreeuws is zijn naam Abaddon, dat betekent verderf. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon, dat betekent verderver. Hoofdstuk 11, vers 15. En de zevende engel bazuinde en er kwamen luide stemmen in de hemel, die zeiden, het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen. En hij zal regeren of hij zal koning zijn tot in alle eeuwigheid. Hoofdstuk, ik lees er nog even vers 17 bij. Wij danken u, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. En dan uit hoofdstuk 12, het tiende vers. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is de behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht voor onze God aanklaagde is neergeworpen. En zij zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hoofdstuk 17. Daar gaat het eerst over 10 koningen, zoals het staat in vers 12, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar 1 uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Deze hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam en het lam zal hen overwinnen, want hij is heer van de heren en koning van de koningen. En zij die met hem zijn geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. Hoofdstuk 19, vers 11, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die daarop zit heet getrouw en waarachtig en hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Vers 16, en hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam, koning van de koningen en heer van de heren. Hoofdstuk 20 vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden en zij werden levend en regeerden, oftewel waren koningen met Christus 1000 jaren. Dat woord regeren betekent, is al van hetzelfde woord koning afgeleid. En dan in vers 6 ook, gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem de 1000 jaren regeren of koning zijn. Ten slotte uit hoofdstuk 22, vers 5. En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig, want de Heer God zal over hen lichten en zij zullen regeren, oftewel koning zijn tot in alle eeuwigheid. Je hebt in alle talen een beetje dat probleem met dat woord, hoe je dat moet weergeven. Regeren komt van het Latijnse woord rex, dat betekent ook koning, dus ook regeren betekent eigenlijk koninklijke heerschappij uitoefenen. Ja, ik heb wat teksten gelezen over koningschap. Er zou nog wel meer te noemen zijn. De grote hoer, het machtige Babylon, noemt zichzelf in hoofdstuk 18 vers 7 koningin. Zij matigt zich koninklijke heerschappij aan. Maar we willen ons vanavond bijzonder concentreren op twee figuren, twee gestalten in dit boek. Aan de ene kant, diegene over wie we gelezen hebben in hoofdstuk 9. Die in het Hebreeuws heet Abaddon en in het Grieks Apollyon, de verderver. En we weten, de verderver bij uitstek is hij die elders in dit boek genoemd wordt, de duivel, de oude slang. In hoofdstuk 12 vers 9 wordt hij zo genoemd, om duidelijk te maken dat het hier gaat over diezelfde slang die in het paradijs Eva verleidde. Hij wordt gewoonlijk in dit boek genoemd de draak. Maar hoofdstuk 9 vers 11, waar we hem vinden of een van zijn ondergeschikten, laat zien dat het in de geestelijke wereld gaat om machten met koninklijke heerschappij. Dat is de ene gestalte. En daartegenover staat de gestalte van het lam. De gestalte van de Heer Jezus Christus. Hij wordt, we hebben het tweemaal gelezen, koning der koningen en heer der heren genoemd. Maar in hoofdstuk 1 vers 5 wordt hij al genoemd de overste van de koningen der aarde. Soms wordt ook God koning genoemd in dit boek. Ik heb niet alles voorgelezen, maar in hoofdstuk 15 vers 3 staat: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer God de Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de naties. Daar wordt ook God als koning aangeduid en we hebben gelezen in hoofdstuk 11 van het koninkrijk dat gaat komen in deze wereld, dat het koninkrijk van onze Heer, dan gaat het over God, dat is eigenlijk de aansluiting bij de Oude Testamentische naam Heere, en van zijn Christus, zijn Messias. God en zijn Messias. Dus aan de ene kant de duistere machten, een duister rijk, koninkrijk, met de draak aan het hoofd. En de koningen van de aarde die we op zien trekken in hoofdstuk 16, vers 16 in Armageddon, zijn zijn ondergeschikten. Maar we zien in hoofdstuk 9 ook dat hij vele geestelijke ondergeschikten heeft. Daar komen we nog wel op terug. In de onzichtbare wereld en in de zichtbare wereld heeft hij er velen die hem volgen. Daartegenover staat de lichte gestalte van het lam. En de gestalte van God die het lam in deze wereld heeft gezonden. En ook hen volgen een grote schade. Dat zijn diegenen van wie we driemaal gelezen hebben, dat zij regeren met Christus, letterlijk koning zijn met Christus. Ook daar kun je een onderscheid maken tussen aardse gestalten, dat zijn wij als gelovigen die met Christus zullen regeren, maar je kunt ook denken aan de engelen die hem volgen. Dus als ik een schoolbord had, zou ik het voor u kunnen uittekenen. Twee grote machten. De ene de draak, het andere het lam. Verbonden met vele geestelijke machten. Duistere machten in de hemelse gewesten tegenover lichte machten in de hemelse gewesten. En op aarde aan de ene kant die koningen van de aarde met die vele, vele legerscharen die hen volgen, die oprukken tegen het lam. En aan de andere kant de gelovigen die vervolgd worden. Met uiteindelijk ook door Christus na te volgen, de draak overwinnen door het bloed van het lam, hebben we gelezen in hoofdstuk 12. Grote scharen die aan de kant staan van het lam en uiteindelijk zijn koninklijke heerschappij zullen delen. Twee rijken. Twee aardse rijken zou je kunnen zeggen. Het rijk van de draak, hoewel er vele geestelijke machten achter schuil gaan, is een rijk hier op aarde. Maar wij zien dat rijk. Het is zeer machtig. Het bestaat nog steeds. De Heer Jezus in zijn dagen noemde het driemaal, noemde de Satan driemaal de overste van deze wereld. In Johannes 12, 14 en 16. Satan is de overste van deze wereld. De overste, oftewel de vorst. De vorst van deze wereld. koning van deze wereld. Dat is het ene koninkrijk. Maar daartegenover een ander geestelijk koninkrijk dat zich nu ook al manifesteert, dat hebben we op velerlei wijze gezien. Want we hebben gezien overal waar mensen zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus, nu al. Al is het dan ook met vallen en opstaan, maar toch die principieel de zijde van Christus gekozen hebben. En dat tussen twee haakjes in de doop tot uitdrukking hebben gebracht. Dat zijn degenen die behoren tot het rijk van het Lam. En die twee rijken bestaan vandaag tegelijkertijd. En de machtsverhouding is ook duidelijk. De kwade machten overheersen. De gelovigen worden principieel vervolgd. Ook al valt het in de praktijk voor ons dan vaak mee. Maar principieel is dat hun positie. Want het beest en de draak hebben het nog voor het zeggen. Dat beest is een aardse macht die nog moet komen. Een aardse gestalte waarover we verder niet uitweiden, maar die een soort aardse representant is van de draak. De draak is de Satan, onzichtbaar op de achtergrond. Het beest is de antichrist, een zichtbare mens, gestalte, figuur hier op aarde. Twee rijken. Je zou het hele boek Openbaring op vele manieren kunnen beschrijven, maar één daarvan is dat boek te zien als de grote strijd tussen de draak en het lam. En ik zal u willen meenemen, want dat geeft werkelijk de sleutel tot het verstaan van dit boek. Ook al blijven vele details misschien duister, dan hebben we toch in elk geval een sleutel te pakken. Dat vindt u in hoofdstuk 5, het beroemde visioen in de hemel, overbekend. Daar vinden wij God op de troon. En in zijn handen is een boekrol. Van binnen en van achteren beschreven met 7 zegels verzegeld. En dan komt daar die dramatische stem. Het boek Openbaring is op bepaalde punten zeer dramatisch. Dat wil zeggen, vele gestalten, er gebeuren hele spannende dingen. U kent het verhaal natuurlijk al, dus de spanning is er een beetje vanaf. Maar doe nou eens net alsof u het niet kent. Daar gaat een stem door de hemel. Met betrekking tot dat boek dat in de handen van God is. En die stem zegt, wie is waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken? Wat is dat voor een boek? Het staat er niet precies bij, maar aangezien het openen van de zegels van dat boek leidt tot allerlei oordelen, zou je kunnen zeggen, dit doet denken aan wat we bijvoorbeeld in het Oude Testament vinden, een eigendomsakte die verzegeld wordt. En die ook dus door niemand mag worden geopend dan door degene die dat eigendom kan claimen. De eigenaar of de nieuwe koper. Hier gaat het om een eigendomsakte, een koopbrief die betrekking heeft op de wereld als geheel. Deze wereld die in handen is van een geweldige macht, een draak. Dat woord draak is natuurlijk alles was alles in de Openbaring symbolische taal. Het is de Satan. Maar het is heel treffend dat hij hier vergeleken wordt met een draak. Ik denk daarbij altijd graag aan zo'n grote dinosaurier, een echte draak. Dan denk je onmiddellijk aan een Tyrannosaurus rex. Hebt u daar een beeld bij? Het grootste vleesetende monster onder die dinosauriërs. Hij zou absoluut niet om in dit gebouw passen. Dat is veel te laag voor hem. Hij zou u met 1 of 2 happen kunnen verslinden. Een reusachtig monster, buitengewoon bedreigend. En die draak blijkt in de loop van dit boek de wereld in bezit te hebben. En ik heb u al gezegd, Jezus heeft het erkend, de overste van de wereld. En bij de verzoeking in de woestijn, daar zegt de draak, buig je voor mij neer, want het is allemaal van mij, het is mij gegeven en ik geef het aan wie ik wil. En de Heer Jezus spreekt dat niet tegen. De duivel lijkt in bezit van deze grote macht, van deze grote machtige wereld te zijn. En wie gaat dat van hem terugnemen? Wie gaat die aarde, die wereld herstellen tot God, de schepper? Wie gaat deze wereld reinigen van de draak en al zijn boze uitwerkingen? Wie gaat deze wereld reinigen voor God? Teruggeven tot God, zodat ze weer helemaal tot eer van God is. Het is wanneer u een erfgenaam blijkt te zijn. Er wordt een testament geopend. U bent erfgenaam. En dan blijkt u een erfgenaam te zijn van een machtig landhuis. En u bent al erg enthousiast. Want u krijgt er ook nog eens een miljoen bij voor het onderhoud en zo. Dus u bent helemaal blij. Alleen er staat in de kleine lettertjes een vervelende bijzonderheid. En dat is, er woont een groot monster in het landhuis. Nou, dat is toch veel van de lol van zo'n landhuis meteen al een beetje verloren, nietwaar? Want nu is de vraag niet alleen maar of u bereid bent uw erfdeel in bezit te nemen. Maar ook of u in staat bent uw erfdeel in bezit te nemen. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Hier wordt gevraagd wie is waard. Maar dan staat erachter, niemand in de hemel kon het boek openen. Dat zijn twee verschillende dingen. Wie is waard het te doen, oftewel wie mag het doen, wie heeft het recht. En wie kan het doen, wie heeft de macht. In deze wereld hebben we vaak rechten, maar we kunnen ze niet verzilveren, want we hebben de macht niet. Sommigen hebben de macht en die oefenen ze uit, maar ze hebben daar het recht niet toe. Recht en macht bij elkaar te krijgen, dat valt niet mee. Hier komt de vraag, wie heeft het recht? Het boek te openen, de aarde voor God te claimen, het herstellen, te reinigen en terug te brengen tot eer van God en de draak te verslaan. Wie kan en wie mag? Wie heeft het recht en wie heeft de macht? En dan komt het doodse stilte in de hemel. Johannes, die is opgenomen in de hemel, die zit daar in zijn hoekje en die ziet dat allemaal aan. En hij ziet daar al die machtige helden van het Oude Testament. Benaja, de zoon van Jojada, die een leeuw doodsloeg in een kuil. David, die Goliath versloeg. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Mozes, die een Egyptenaar doodsloeg. Waar zijn ze allemaal? Waar is trouwens Michael? Waar is Gabriel? Waar zijn al die engelen? Waar zijn al die mensen? Niemand meldt zich. En dan staat er, ik heb nog nooit gehoord verder dat ooit iemand in de hemel gehuild heeft, maar Johannes huilt. Omdat niemand het recht had, blijkt te hebben, en niemand de macht had het boek te openen of het te bezien. Zelfs het te bezien, daar was al niemand toe in staat. En dan komt een van die oudsten en zegt tegen hem, je moet niet huilen. Zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen. Een leeuw. Nou ja, als we het toch over voorwereldelijke monsters hebben, dan denk ik bij zo'n leeuw niet aan die kleine beestjes bij ons in de dierentuin, maar aan zo'n uitgestorven holenleeuw. Die had 4 keer zo'n groot volume als de leeuwen van vandaag. Zo'n beest is behendig, het is sterk. Hij is natuurlijk veel kleiner dan die draak, maar hij zou die draak op de nek kunnen springen en zijn nek kunnen doorbijten, of weet ik van al. Ik geef zo'n leeuw een goede kans tegen zo'n Tyrannosaurus Rex. En Johannes draait zich om die leeuw te bezien. En dan vind ik wat nou volgt een van de mooiste momenten in de hele Bijbel. Een van de meest dramatische, een van de meest aangrijpende momenten. Het is jammer dat u het verhaal al kent. Ik had het u zo graag verteld. Spannend, alsof u het voor het eerst hoorde. Hij draait zich om en wat hij ziet is een lammetje. Het staat nog in de verkleinvorm ook. Nou ja, misschien betekende dat niet meer zoveel. Een lammetje. Ja, hij ziet eerst een gigantische menigte. Duizenden maal duizenden en tienduizenden maal tienduizenden. En daar tussendoor ontdekt hij een troon. En daar zitten ook nog weer 24 tronen omheen. En ook nog eens een keer 4 levende wezens. En dan in het midden van die troon, daar ziet hij dat lam. Dat is hier niet zo ver weg, hè? Gent. Wel eens gezien, het lam Gods. Van Jan van Eyck, met al die mensen daaromheen. Geweldige, geweldige voorstelling. Misschien wel het beroemdste schilderij van België. En alles is gericht op het lam. Maar u ziet dat lam op zijn meest kwetsbare moment. Een lam van zichzelf is al niet sterk. Het heeft geen klauwen. Het heeft geen verscheurende kaken. Het heeft zelfs geen hoeven om mee te trappen. Er is een Joods sprookje dat zegt dat bij de schepping het lam zich kwam beklagen bij de Heere God, omdat hij zo weerloos was gemaakt. Zonder klauwen, zonder hoeven, zonder verscheurende kaken. En dan zegt de Heere God in dat sprookje, Nou goed, dan wil ik je ook wel wat weer hebben. Klauwen of kaken of hoeven. En dan zegt dat lam peinzend. Ja. Dat wou hij eigenlijk dan toch ook maar weer niet, want dan zou hij ook geen lam meer zijn. Dat is natuurlijk een sterk punt. Dan zou hij geen lam meer zijn. En toen zei de Heer God, weet je wat? Je hebt geen van die dingen. Ik zal jou het geduld geven om alles te dragen wat over je heen komt, omdat je zo weerloos bent. Een weerloos lam. En nooit, ik zeg het nog eens, is het weerlozer dan wanneer dat lam de hals wordt doorgesneden en het bloed spuit eruit. Dat is wat hier gebeurt. Het staat daar alsof het zojuist geslacht is. Wat ging er door Johannes heen? Lieve mensen, hier stuiten wij op dat wonderlijke geheim van de wereldgeschiedenis. God gaat de draak verslaan door middel van zijn geheime wapen. Mag ik dit taal gebruiken? Door middel van zijn geheime troefkaart. Geen grote sterke leeuw, ja dat is de Heer Jezus ook, dat is ook een passend beeld. Maar een lam dat geslacht is. Op zichzelf is dat niet nieuw. Je vindt dit in de Bijbel meerdere malen. Binnenkort is het Pesach, Pasen hebben we gehad. Een stukje antisemitisme dat ze Pasen en Pesach zo ver uit elkaar gehaald hebben, want Pesach is pas de avond van 19 april. En u weet, dat is de avond van de uittocht uit Egypte. De avond dat God het paasfeest instelde en dat Israël het bloed smeerde aan de deurposten van dat lam dat geslacht was. En er staat in Exodus 12 vers 12 iets waar we heel makkelijk overheen lezen. Er staat dat God een twist heeft, een strijd met de goden van Egypte. Wij denken bij goden aan beelden van hout, en steen, goud en zilver, die betekenen niks. Die kunnen ook niks. Jawel, maar achter die beelden gaan reële geestelijke machten schuil. Dat vinden we meermalen. In Deuteronomium 32 en 1 Korinthe 10 en Romeinen openbaring 9, daar vind je een drievoudig getuigenis. Achter de afgoden gaan geestelijke machten schuil. Een afgodendienaar is dus in feite een aanbidder van satanische machten. Dat is heel erg belangrijk. God heeft een strijd met die goden van Egypte. Dat zijn de geestelijke machten van de duisternis. Satanische macht. En als je nou kijkt helemaal in Jesaja 51. Ik zal het u voorlezen. U mag het ook opzoeken als u dat wilt. Dan gaat het uit een veel latere tijd toch over die uittocht uit Egypte. Want daar lezen we, waak op in vers 9. Bekleed u met sterkte, gij arm des Heren. Waak op als in de dagen van ouds. Nu gaat de profeet spreken over de uittocht uit Egypte. Van de geslachten uit de voortijd. Zijt gij het niet die Rahab neergehouden, de zeedraak doorboord hebt? Zijt gij het niet die de zee hebt drooggelegd, de wateren van de grote diepte? Daar gaat het over de doortocht door de Schelfzee. Hier wordt gezegd, toen God zijn volk uitleidde uit Egypte, toen heeft hij daarbij de zeedraak doorstoken. Toen heeft hij de duivel een geweldige klap toegebracht. Want het ging niet tegen die farao. Die farao was maar de aardse zichtbare vertegenwoordiger van de geestelijke machten. We hebben onze strijd niet tegen bloed en vlees, zegt Efeze 6 vers 12. Maar tegen de overheden en de machten, de boosheden in de lucht, de geestelijke machten van de duisternis, de wereldbeheersers van deze duisternis. Achter die farao vind je de goden van Egypte. Ja, zo heten ze in hun taal, goden. Maar God zegt, dit is een draak, dit is het monster, dit is de oude slang, dit is de duivel. En God heeft naar de duivel een geweldige slag toegebracht door Israël te verlossen uit Egypte en te leiden naar het beloofde land. En hoe deed God dat? Op welke basis deed God? Want Israël was ook maar een zondig volk. Israël heeft ook de afgoden gediend, lezen we in Ezekiel 20, daar in Egypte. Hoe deed God dat? Zijn troefkaart tegenover de Satan was het lam. Daar moest Israël een lam slachten en schuilen achter het bloed van het lam. En lieve mensen, Niet alleen maar simpelweg door de kracht van God is Israël uitgeleid. God heeft een grondslag nodig, een heilige grondslag voor alles wat hij doet. Israël is uitgeleid op grond van het bloed van het lam. Het is beschermd tegen de verderfengel door het bloed van het lam. Het is ontworsteld aan de klauwen van de draak door het bloed van het lam. Het trok door de Schelfzee door het bloed van het lam. Het trok 40 jaren door de woestijn door het bloed van het lam. En het trok het beloofde land binnen door het bloed van het lam. Ze waren in de handen van een macht die onoverwinnelijk leek. De draak is reusachtig. Farao was maar zijn stroomman, zijn speelbal. Maar door het bloed van het lam bevrijdde God hen uit de macht van de draak. Waarom zegt Jesaja dit in Jesaja 51? Omdat we in dat hoofdstuk in de tijd zijn van het einde van de Babylonische ballingschap. Opnieuw is Israël in ballingschap, net als destijds in Egypte. Opnieuw moet Israël uitgeleid worden en terugkeren naar het beloofde land. En opnieuw is Israël in de macht van de draak. Daarvoor moet u niet eens kijken in Jesaja 51, maar in Jeremia 51. Israël in de macht van de draak. En dan vindt u daar iets heel merkwaardigs, dat mooi illustreert wat ik u zojuist zei. In Jeremia 51, daar lezen we eerst in vers 34. Verslonden, vernield heeft mij Nebukadnezar, de koning van Babel. Hij heeft mij neergezet als een leeg stuk vaatwerk. Hij heeft mij ingeslokt als een draak. Hij heeft met mijn lekkernijen zijn buik gevuld. Hij heeft mij ingeslokt als een draak. Ah! Dit is de reden waarom Israël met grote verzoendag het verhaal van Jona las. En nog steeds leest. Want dan denken ze, kijken ze terug op hun hele geschiedenis. In Jona zien zij het volk Israël. Dat opgeslokt werd door die grote vis. In Matteüs 12 citeert de Heer Jezus dat. En dan zegt hij niet vis, hij zegt zeemonster. Net als die zeedraak waar we het net over hadden. Israël wordt opgeslokt door dat monster. En na 3 dagen dwingt God dat monster om Israël weer terug te geven. Hem uit te spuwen. Hier vind je dat ook in Jesaja 51 vers 34. Nebukadnezar had Israël ingeslikt als een draak. En dan staat er in vers 44. En ik zal over Bel in Babel. Bel is de hoofdgod van de Babyloniërs. Bezoeking doen en hetgeen hij verslonden heeft uit zijn mond halen. Nou, dat is eigenaardig. Nebukadnezar heeft Israël ingeslikt en Bel moet hem weer uitspuwen. Hoe kan dat? Omdat wat ik u net vertelde. Farao is de vertegenwoordiger van de Egyptische draak. Nebukadnezar is de aardse vertegenwoordiger van de Babylonische draak. Als Nebukadnezar Israël inslikt als een draak, dan is dat eigenlijk die geestelijke macht die achter Nebukadnezar staat. Achter de koning van Babel staat een geestelijke macht en die kent u. Want in het bekende hoofdstuk Jesaja 14, daar zien wij dat achter die gestalte van de koning van Babel een andere gestalte opdoemt. Waarvan de oude kerkvaders al zeiden, dat is in feite de Satan. Maar in elk geval was dat die draak van Babylon, maar goed, dat is uiteindelijk altijd de Satan. Daar zien we die macht die daar zegt, ik zal mij verheffen tot God, ik zal plaatsnemen op de berg der samenkomst, ik zal mij in de troon van God zetten, ik zal hem van de troon stoten, ik zal de macht tot mij trekken. Die oude kerkvader zei, daar wordt verwezen naar de val van Satan. Nou, dat klopt misschien niet helemaal, maar in elk geval gaat het daar over die draak. Die eigenlijke onzichtbare geestelijke satanische macht achter Nebukadnezar. Net zoals die farao was Nebukadnezar niet de eigenlijke vijand. Maar de draak achter de farao. De draak achter Nebukadnezar. En in feite is dat dezelfde draak. Het is dezelfde Satan. God zegt als het ware tegen de draak van Babel. Na 70 jaren zo teruggeven, uitspuwen. Het is tijd. Het is mooi geweest. 70 jaar lang heb je Israël opgeslokt. Nu wordt het tijd om Israël weer uit te spuwen op het droge. Hoe doet God dat? Doet God dat weer met geweld? Nee. God speelt opnieuw zijn troefkaart uit. En die vind je in Jesaja 53. Want daar vinden wij De leidende knecht des Heren. De leidende knecht des Heren is degene door wie God zijn volk gaat uitredden. Hoewel die leidende knecht des Heren nog lang niet geboren zou worden. Die terugkeer uit Babel was veel eerder. Maar eigenlijk denkt God aan het uiteindelijke herstel van Israël. We lezen in Jesaja 53 dat bekende vers. Vers 7. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Tegenover die machtige draak zien we een lam dat ter slachtbank wordt geleid. Hier zien we datzelfde geheimenis. In Zacharië 4 lezen we niet door kracht, noch door geweld, zegt de Heere der Heerscharen. Niet door kracht, noch door geweld. We lezen in 2 Korinthe 13 vers 4 dat de Heer Jezus uit zwakheid gekruisigd werd. Het kruis is geen openbaring van kracht in de eerste plaats. In zekere zin wel, het is de overwinning over de duivel. Maar een overwinning doordat het lam ter slachtbank gaat. Doordat het lam zich laat afslachten. Dat is de gestalte die we terugvinden in openbaring 5. Het geslachte lam is het. Die juist door kwetsbaar te zijn, door weerloos te zijn, zonder kaken, zonder klauwen, zonder hoeven. Die juist door weerloos te zijn, door zich te laten slachten, door zijn bloed te geven, de draak verslaat. Dat is op het kruis gebeurd. Maar het boek Openbaring beschrijft ons hoe dat straks in de werkelijkheid, bij de wederkomst, in die tijd, in de eindtijd, allemaal ook daadwerkelijk vervuld wordt. Het is zo belangrijk. Zou ik nog eens even mee willen gaan, nadat we Openbaring 5 hebben bekeken in het kort, naar Openbaring 12. We hebben daaruit gelezen. Ook daar hebben wij een dramatisch visioen. Er wordt een teken in de hemel gezien. Een teken, een visioen dat een betekenis heeft. Een groot teken zelfs. Er werd een vrouw gezien, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en zij schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Nooit in haar bestaan is een vrouw zo kwetsbaar als wanneer de barensweeën haar overvallen. Wat is het dan goed om mensen om je heen te hebben die je helpen kunnen? Deze vrouw is helemaal alleen. Er is niemand anders te zien, ja, behalve één. Dat is die Tyrannosaurus Rex, die over haar heen gebogen staat om zodra haar kind geboren is, het te verslinden. Dit is de vreselijkste bevalling die je kan voorstellen. Je staat er alleen voor, behalve een draak die over je heen gebogen is om je kind direct na de geboorte te verslinden. Zij schreeuwt in haar pijn om te baren. En dan is daar die grote vuurrode draak met die 7 koppen en 10 horens. Hier gaat het niet over Egypte. Hier gaat het niet over Babel. Hier gaat het over het Romeinse Rijk. Later wordt ons uitgelegd, die 7 koppen zijn 7 bergen. Het is de 7 heuvels waarop Rome gebouwd is. En die 10 horens wordt ons in hoofdstuk 7 die verteld, dat zijn 10 koningen die aan het einde gelijkelijk macht krijgen. Want dat Romeinse Rijk herleeft weer in de laatste dagen. Als de Christus wederkomt, dan is dat Romeinse Rijk in een of andere vorm hersteld. Zoals wij vandaag die wonderen eenwording van Europa beleven, nog veel groter dan wij 1955 toen de Europese Unie begon en toen nog anders heette, dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Een machtig rijk. Misschien wel het machtigste dat de wereld ooit gezien heeft. Een machtig rijk. Maar achter dat rijk, het zal aardse regeerders hebben. Achter dat rijk zien wij de draak. Achter dat rijk zien wij hem die genoemd wordt in vers 9, ik heb het u al gezegd. Dus de draak, dat is de oude slang die genoemd wordt duivel en de Satan die het hele aardrijk misleidt. Als dat kind geboren wordt, een mannelijk kind dat alle naties zal hoeden met een ijzeren staf, dan staat dat het kind werd weggerukt naar God. God staat niet toe dat de Satan het te pakken kan krijgen. Zoals God niet toestond dat Herodes, die weliswaar alle kindertjes, alle jongetjes in Bethlehem liet vermoorden, het kind te pakken kreeg. En ook Pilatus en heel dat Romeinse Rijk hebben, toen het kind een volwassen man was geworden, het niet kunnen verslaan. Ze konden het doden, maar niet verslaan. Het lam werd ter slachtbank geleid, maar het heeft overwonnen. Het heeft overwonnen door de dood te overwinnen en daarmee ook de slang te overwinnen. En dan zie je in het kielzog daarvan die mensen over wie nu gesproken gaat worden. Ik hoorde, zegt vers 10, een luide stem in de hemel zeggen: nu is de behoudenis gekomen. Nou ja, dat nu, het duurt nog even, maar het duurt nu niet lang meer. Behouden is het heil voor deze wereld, de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus. Lees maar zijn Messias, want dat betekent het. Want de aanklager van onze broeders, dat is de duivel. De aanklager van onze broeders, dat is degene die als hij even de kans krijgt, ons bij God aanklaagt. En zegt, ziet u wat die gedaan heeft en wat die zegt en denkt. Nou ja, of hij onze gedachten kan lezen, dat laat ik nou maar in het midden. Maar in ieder geval wat we zeggen, wat we doen, wat dan ook. Hij klaagt ons voortdurend aan, althans als hij de kans krijgt. Daarom is het ook zo belangrijk onze zonden zo gauw mogelijk te belijden. De duivel rent alweer naar de Heere God toe, maar u belijdt uw zonde en weer te laat. U moet uw zonde zo snel belijden dat u de duivel geen kans geeft om u bij God aan te klagen. Dat is de aanklager die hen dag en nacht voor onze God aanklaagt, die is neergeworpen. En dan zie je in het kielzog van het lam een grote schare van mensen. Zij zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Als u iets meer over dat navolgen wilt lezen, dan moet u even met me meegaan naar hoofdstuk 14. In hoofdstuk 14 hoort u het lied van de 144.000. En we lezen van hen in vers 4 van hoofdstuk 14... Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Er is niks mis met die vrouwen. Het is een symbolische aanduiding, want we weten, ontucht is een geestelijk beeld van alles wat ons van de Heere God aftrekt. Alles wat ontbrengt onder de macht van de zonde en de macht van Satan. Ontucht is het dienen van de afgoden. Daar gaat het hier om. Deze zijn het, dit is het punt wat ik wilde zoeken. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn het de mensen gekocht als eerstelingen voor God in het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn onberispelijk. Ik heb u gezegd, Abaddon, Apollyon, of hoe hij mogen heten, die koning van het Rijk der Duisternis, heeft vele volgelingen in deze wereld. Misschien ook wel in deze zaal. Maar het lam heeft ook zijn volgelingen. Omdat het lam geslacht is, hebben zijn volgelingen het ook zwaar. Er zijn duizenden en duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden christenen die op dit moment het zwaar hebben omdat ze vervolgd worden om de naam van Christus. Zij volgen het lam. Dat wil zeggen, het lam wijst ze de weg door deze wereld. Ze hebben, om zo te zeggen, trouw gezworen aan het lam. Ze volgen niet hun eigen gedachten na, hun eigen ideeën. Ze zijn trouw in wat ze zeggen. Er is geen leugen bij hen. Je hebt hier in hoofdstuk 14 die twee grote zonden. De zonde van de verdorvenheid die zich uit in de boze begeerte, in de ontucht. Maar ook die zich uit in de leugentaal. Ze zijn niet gewelddadig, ze zijn weerloos, net als het lam. En ze zijn ook niet verdorven. Geen leugen, geen ontucht. Dat is eigenlijk de samenvatting van alle zonden. De zonde van de gewelddadigheid en de zonde van de verdorvenheid. Ze volgen het lam. Ze lijken op het lam. Ze vertonen de karaktertrekken van het lam. En ze worden door de draak vervolgd. Maar de draak doet dat met een zekere wanhoop. Hij weet dat hij verslagen is op het kruis. Maar hij weet ook dat hij met zijn listen toch nog heel wat gelovigen kan misleiden. Daarom zien we in verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in Efeze 6 bij de wapenrusting, dat de bedreiging die van de Satan uitgaat niet zozeer is dat hij macht over ons heeft, maar dat hij met zijn listen nog zoveel gelovigen te pakken kan krijgen. Heb ik het u de vorige keer niet verteld of was het ergens anders wat ik pas hoorde over Smith Wigglesworth, een van de grootste genezingsbedienaars van het begin van de 20e eeuw. Die op een nacht wakker werd en de duivel aan zijn voeteneind zag zitten. En hij zei, o, ben jij het, en draaide zich op zijn andere zij en sliep verder. Hij was niet bang voor de duivel. Waarom niet? Omdat de duivel een verslagen vijand is. Moet de heiland met me hebben als de Satan mij ontmoet en ik hem door het bloed des kruises als verwonnene begroet. Dat wil zeggen, als de Satan op mijn pad komt, dan zeg ik door het bloed van het kruis van de Heer Jezus, dag, overwonnen vijand. En zoals we wel eens zeggen, als de duivel bij u komt en u herinnert aan uw verleden, is het enige wat u hoeft te doen, hem te herinneren aan zijn toekomst. Daarmee snoert u hem de mond. Daar heeft hij niks op te zeggen. Hij is een overwonnen vijand. Maar omdat wij als gelovigen vaak dom zijn en onwaakzaam, omdat we het zondige vlees nog in ons hebben, kan hij door zijn listen ons toch nog op allerlei punten te pakken krijgen. Daarom is hij nog steeds de aanklager der broeders, want we moeten tot onze spijt toegeven dat er nog heel wat aan te klagen is bij de broeders en zusters. Ze leven vandaag in een wereld waarin nog steeds de draak oppermachtig lijkt. Het boek Openbaring is daarom zo'n geweldig troostboek. Het is geschreven in een tijd dat Johannes zelf op Patmos staat. En hij zegt waarom hij op Patmos staat. Om het getuigenis van Jezus. Maar hij noemt zich in hoofdstuk 1 vers 9 mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk. En de volharding van Jezus. Hij is een mededeelgenoot met de anderen aan wie hij schrijft. Samen moeten ze de verdrukking ondergaan, maar samen leven ze ook in het koninkrijk van Christus, in de verborgen vorm die dat koninkrijk nu heeft. En samen met hen is hij op weg naar dat koninkrijk zoals het zich straks in macht en majesteit zal manifesteren. Maar hij deelt ook nog in de volharding, dat wil zeggen, in de lijdzaamheid waarmee alle vervolgingen moeten worden ondergaan. Maar hij ziet in het visioen, de Heer Jezus, hij zegt even tevoren in vers 5, Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koning van de aarde. En dat is zo mooi, want die koningen van de aarde, die zijn het die verderop in hoofdstuk 16 optrekken in Harmageddon tegen het lam. En bij het grote Babylon in hoofdstuk 18, daar zien we hoe die machtige stad, die grote hoer, zoveel macht en invloed uitoefent over de koningen van de aarde. Maar helemaal aan het begin van het boek wordt al gezegd, nee, de feitelijke overste van de koning van de aarde is niet degene die zelfs door de Heer Jezus de overste van de wereld werd genoemd. Het is de Heer Jezus zelf. Het is het profetisch. In de praktijk, inderdaad, zijn de boze machten nu nog onderworpen aan de overste van deze wereld. Zijn de koningen van de aarde onderworpen aan de overste van deze wereld. De God van deze wereld, zoals 2 Korinthe 4 hem noemt. Maar daartegenover stelt Johannes een ander, die de overste, de vorst, betekent dat de vorst is van de koningen der aarde. Alleen ze weten het zelf nog niet. Maar uiteindelijk zal hij over al die koningen zegen vieren. En dan wordt Johannes heel persoonlijk en zegt, hem die ons lief heeft. Kijk, zo kent hij hem. Hij ziet daar degene die de chef is van alle aardse machthebbers. Er moet ooit een Engelse koningin gekroond zijn in Westminster Abbey, al die hoogwaardigheidsbekleders daaromheen. Geweldig plechtige gebeurtenis. En ineens was er een klein kinderstemmetje toen de koningin naderde over het middenpad. En het kinderstemmetje zei, dat is mami. Het kind had een voorrecht dat al die hoogwaardigheidsbekleders niet hadden. Die koningin die daar aankwam, was zijn mami. Als Johannes hem ziet, die de eerstgeborene van de doden is, de getrouwe getuige, de overste van de koningen der aarde, dan zegt hij, dat is degene die mij heeft lief gehad. Die mij verlost heeft door zijn bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En die ook mij gemaakt heeft tot een koning met hem, tot een priester voor God de Vader. En hij buigt zich neer voor de Heer Jezus. De Heer Jezus is ook onze koning, maar hij is veel meer dan dat. Hij is veel meer dan dat. Hij is onze bruidegom. Nu onderwerpen wij ons aan zijn koninklijke heerschappij in ons leven op aarde. Maar straks niet. Straks zullen wij koning met hem zijn. Straks zullen wij met hem regeren. Maar eerst is daar die grote clash. Die geweldige botsing. In hoofdstuk 16, vers 16 begint het en dan gaat het door naar hoofdstuk 19, vers 19. Daartussenin zit dat hele verhaal over het grote Babylon, waar ik nou niet over uitweid. De valse kerk. En denk dat bij valse kerk moet u niet aan een of ander instituut denken. De valse kerk zit overal. In elke gemeente zit de valse kerk. En ik hoop dat ook in elke gemeente, en in ieder geval in zeer vele, ook iets van de ware kerk zichtbaar is. Dus die kerk is geen instituut. Ze zijn door elkaar, het is één onontwarbare massa. Het onkruid en de tarwe groeien tezamen op. Maar die valse kerk zegt, ik zit als koningin. Dat zijn de mensen die niet vervolgd en verdrukt worden om de naam van Christus. Dat zijn degenen die nu al heerschappij menen uit te oefenen in de naam van Christus. Of je nou Poetin heet of George Bush, ze hebben allemaal een Bijbel op hun nachtkastje liggen. Van Poetin las ik dat onlangs ook. In zijn regeringsvliegtuig is altijd een Bijbel aanwezig, zei hij trots. Ze beroepen zich allemaal op de Bijbel. Maar ze zitten als koningin, alsof ze nu al regeren. En er zijn de anderen, dat zijn die velen die vervolgd worden. Ook in die vroegere Sovjet-Unie. Dat zijn degenen die werkelijk straks met Christus zullen regeren. Degenen die nu al, de Heer Jezus heeft dat gezegd, die nu al alles al hebben. Voor hen is er straks niks meer. Ze hebben hun loon reeds, zegt hij. Degenen die nu eer en aanzien en macht en invloed zoeken, die hebben hun loon reeds. Dat zijn de anderen, dat zijn de verdrukten, dat zijn de vervolgden om het naam van Christus. Die krijgen het straks. Die zullen met hem regeren. Al die koning van de aarde, al die legermacht uit dat herstelde Romeinse Rijk worden bijeenvergaderd in Armageddon. Elke keer, ik ben er niet zo vaak geweest, maar elke keer als ik daar op dat gebergte Megiddo sta en ik kijk daaruit op die geweldige vlakte waar al zoveel oorlogen uitgevochten zijn, dan denk ik aan die tekst. En daar zal de grote strijd ontbranden tussen de draak en het lam. Nou vergeet het maar, er is helemaal geen strijd. Zodra het lam verschijnt, doodt hij de goddeloze met de adem van zijn mond. De macht van dat kleine, weerloze, nietige lam, in vergelijking met de draak, is ongelooflijk. Het is niet zoals die strijd van Amalek in Exodus 17, waar de krijgskansen op en neer gingen, afhankelijk van Mozes dat bad op de berg. Er is helemaal geen strijd. Want de antichrist lezen we al in 2 Thessalonicenzen 2, dat de Heer Jezus hem bij zijn komst zal vernietigen door de adem van zijn mond. Normaal associeer je dat met draken. Draken horen vuur te spuwen. We lezen dat van de Leviathan, niet de krokodil zoals het in sommige moderne vertalingen staat. In het boek Job, hoofdstuk 40, 41, Leviathan. Het is een van die onzichtbare monsters, net als Rahab, waarover we lazen Jesaja 51. Leviathan, een echte ouderwetse draak, een vuurspuwende draak. Lees het daar maar na, krokodillen spuwen geen vuur. Het is een echte vuurspuwende draak. Het is geestelijke taal, het gaat over geestelijke machten, waar God daarover spreekt. En ik denk dat dat ook een zinspeling is. Als die draak en het lam tegenover elkaar staan. Het is als David en Goliath. Goliath zegt, oh, wat wil jij nou, jochie? Herdersjongen. Die is twee hoofden groter dan David. En die komt dan in zo'n volle wapenrusting. En David met zijn herderskleedje. Wat wil jij nou, jongen? En dan zegt David die prachtige woorden in 1 Samuel 17. Hij is daar een heerlijk type van onze Heer. Die zo optrekt tegen de draak. En eigenlijk zegt hij, ik zie er onnietig uit. Maar ik heb een hele sterke God achter mij. Een reusachtige sterke God. Daar kun je niet tegenop. Dat nietige lam vertegenwoordigt de macht van de God der goden. En ook die God zelf, in Timotheus 6 wordt hij genoemd de koning der koningen en de Heer der heren. Dat is de naam die het lam zelf ook twee keer in het boek Openbaring draagt. En dan in plaats dat die draak vuur spuwt, lees je dat het lam vuur spuwt. Oh, dit is zo heerlijk, die symbolische taal. Dan komt die gigantische draak en zegt, dat lammetje, wat wil jij nou? En het lam doet zo. En hij is weg. Zo moet je dat boek lezen. Het is een spannend verhaal, alleen u kent de uitkomst al. Het lam verteert hem door de adem van zijn mond. Een verschroeiende, verterende adem. Vandaar dat ik zeg, als vuur dat uit zijn mond komt. Lees het in Openbaring 17, vers 14, we hebben het gelezen. In een oogwenk is de strijd voorbij. De draak wordt in de put van de afgrond geworpen, 1000 jaar lang. En dan staat daar van die gelovigen, die het lam gevolgd zijn. In de kracht van zijn bloed hun eigen overwinning over de duivel hebben behaald. Geen eindoverwinning. Die eindoverwinning wordt door het lam behaald. Maar er staat wel, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Het is net als wat Johannes zegt in 1 Johannes 2 tegen de jongelingen in Christus. Jullie hebben de boze overwonnen. Dat betekent niet dat zij de boze definitief verslagen hebben, maar wel dat zij allerlei deeloverwinningen tegen de vijand hebben behaald. Overwinnen betekent ook, ze zijn staande gebleven in alle verzoekingen en beprovingen. Daarom is die draak niet uitgeschakeld, dat doet hij pas aan het eind. Maar zo is het met die vervolgde mensen, ze hebben de draak overwonnen door het bloed van het lam. En dan komt het moment, als het lam verschijnt en met hem die gelovigen, de uitverkoren, de geroepen en de getrouwen. En ze verschijnen met hem. En dan staat er dat deze gelovige met Christus heerst. Als hij zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen. Waar Israël het middelpunt van zal zijn. Wanneer de aarde vol zal zijn van de kennis en van de heerlijkheid des Heren. Dan zijn daar die getrouwen, die uitverkoren, de geroepen en vertrouwen. Die met hem zullen regeren de 1000 jaar. Dat is het koninkrijk waar we het al deze 8 avonden over gehad hebben. Want we hadden het elke keer wel over het koninkrijk zoals het zich ook nu al openbaart. Daarom hebben we er elke dag mee te maken. Want we leven in onderwerping aan de heerschappij van Christus als het goed is. Maar tegelijkertijd hebben we steeds vooruit gezien naar het koninkrijk zoals het in macht en heerlijkheid gevestigd wordt bij zijn wederkomst. Nou, ik wil met u helemaal niet discussiëren of u nou dat 1000-jarig rijk ziet zitten, of u dat letterlijk zo gelooft. Er zijn allemaal vele uitleggingen van, maar, en u mag daar ook best over vragen, maar dat kan me nou vanavond niet zoveel schelen. Als u maar gelooft dat de koning komt, als u maar gelooft dat het koninkrijk gevestigd wordt, als u maar gelooft dat de duivel verslagen wordt en uiteindelijk belandt in de poel des vuurs, en ook het beest en de valse profeet, de antichrist en zijn trawanten. Als u maar gelooft dat die uiteindelijk uitgeschakeld worden. Als u maar gelooft dat de koningen der aarde, die in hoofdstuk 16 nog willoze werktuigen lijken in de handen van de draken, van het beest en van de valse profeet. Dat die koningen der aarde in werkelijkheid staan onder het gezag van hem die genoemd wordt de overste, de vorst van de koningen der aarde. Kijk nog eens naar die 3 omschrijvingen in hoofdstuk 1. Hij is de getrouwe getuige, dat was hij hier op aarde. In zijn vernedering als mens, de getrouwe getuige van God. En toen stierf hij en stond op, daarom wordt hij genoemd de eerstgeborene van de dood. Dat is hij nu. En de derde wat hij straks is, de overste van de koningen der aarde. Hij vestigt zijn koninkrijk niet tegenover alle andere koninkrijken. Nee, het vervangt alle andere koninkrijken. Als dat koninkrijk straks in macht en heerlijkheid gevestigd wordt, is er geen ruimte meer voor welk ander koninkrijk dan ook. Alle knie zal zich buigen. Alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Dat wil zeggen, de Kyrios. Hij die alle gezag en alle macht heeft. Het nietige lam. Zegeviert op de troon. Het is geweldig om de Heer Jezus in deze tijd te mogen navolgen. Overdenk voor uzelf nog maar eens die paar woorden in hoofdstuk 14. Waar geschreven wordt over hen die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Die zich niet overgeven aan ontucht en leugen. Maar het is ook heerlijk dat er een tijd komt dat dat alles voorbij is. Er waren van die mannen die David gevolgd waren in de tijd van zijn vervolging. In de tijd van zijn verdrukking van de kant van Saul. Saul is een heenwijzing naar de antichrist. En die mannen die die tijd van de vervolging, van de verwerping van David, met hen deelden, zoals wij nu de verwerping van Christus, want hij is voor de wereld nog steeds de verworpene, met hem delen in de tegenwoordige tijd, dat waren ook de mannen die uiteindelijk toen David koning werd, met hem mochten regeren. Die de belangrijke ambten mochten bekleden in zijn koninkrijk. Zij deelden zijn verwerping om ook zijn heerlijkheid te delen. Ze deelden zijn vervolging om ook in zijn heerschappij betrokken te worden. Wat moet dat geweldig voor hem geweest zijn. Maar ook geweldig voor die mannen. Wat zal het geweldig voor ons zijn. Als Christus eenmaal tot ons zal zeggen, goed gedaan mensen, jullie hebben mij nagevolgd. Jullie zijn trouw aan mijn zijde gebleven. In al die eeuwen. Velen van jullie hebben je leven voor mij gegeven. En wij zullen antwoorden. Ik stel me zo voor met de tranen in onze ogen. Heer Jezus. U hoeft ons niet te bedanken en te prijzen. Want wij hebben alles, alles, alles aan u te danken. U bent degene die voor ons uw bloed hebt gegeven. Hem die ons lief heeft. En die ons verlost heeft of gewassen heeft met zijn bloed. Hem zij de lof, de dank, de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Het zijn de woorden van Johannes aan het begin van dit boek. En aan het einde van het boek. Als hij dat alles beschreven heeft wat er straks zal gebeuren, waar onze harten naar uitzien. Eindigt hij met een gebed. Hij begint met een lofprijzing. Hij eindigt met het gebed. Het gebed dat ook op onze lippen is. Amen. Kom, Heer Jezus.